Gemeente, ik heb één mededeling namens de kerkenraad. Dat is vanavond om 7 uur gaat u niet voor dominee Klomp van Nunspeet, maar dominee van Zorgen van Nijkerk. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 95, de versen 2 en 3. De Heere is groot, een heerlijk God. 95, 2 en 3. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het 8e vers, verlos ons uit des bozen macht. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 19, de versen 8 tot 20. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen de berijming van het gebed des Heren, vers 8, en we lezen Handelingen 19, vers 8 tot 20. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En hij, dat is Paulus, ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekere tirannes. En dit geschiedde 2 jaren lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, beide Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken. En dat de ziekten van hen weken, de boze geesten van hen uitvoeren. Sommige van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam van de Heere Jezus te noemen over degenen die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zeide: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat ze naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken die te Efese woonden. En er viel een vrees over hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen dergenen die geloofden kwamen, beleidende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid. en berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heer, gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen in het kader van een serie preken over wat onbekende figuren uit het Nieuwe Testament, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 19 en daarvan de versen 13 tot 20. Dat is dat gedeelte dat we gelezen hebben en dat begint met: sommige van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam van de Heere Jezus te noemen. En dat eindigt met: alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wat de zieken betreft, zuster Koelewijn van de Koningin Emmerstraat 4 hoopt deze week ontslagen te worden. Morgen wordt in het Maarschalksbos opgenomen om dinsdag te worden geopereerd onze dominee Sterk. In de Lichtenberg wordt morgen opgenomen voor een operatie dinsdag zuster Hop Koelewijn van Schipperskamp 11. Samen mogen we danken voor de geboorte van een baby in het gezin van de groep Duist, zanglijster 11. En in onze voorbeden willen we ook weer aan dominee Schroten en zijn gezin denken in hun bijzondere omstandigheden. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Grote en heerlijke God in de hemel, wat bent u goed voor ons dat u het ons geeft dat we op deze zondagmorgen midden in de zomer samen mogen komen in uw huis. Dat u in een tijd waarin zoveel mensen vakantie hebben, zelf geen vakantie neemt. Wat zou er van deze wereld terechtkomen, Heere, als u dat zou doen, als u zich ook maar een ogenblik zou terugtrekken? En wat zou er van uw kerk vooral terechtkomen wanneer u ook maar een ogenblik zou rust nemen, niet te arbeiden tot de jongste dag toe? En daarom danken we u voor dat u vanmorgen de deuren van uw huis openzet en dat u gegeven de omstandigheden het ons vanmorgen als gemeente geeft, dat we in beide diensten met zoveelen toch samen mogen komen. Dat mogen we toch ook als uw gunst ervaren. Dat u het bent die ook in deze weken plaatsen in uw huis doet vullen. Met mensen die komen om te horen naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Laat het dan ook inderdaad zo het geval zijn, Heere. Dat we niet alleen maar onze plaats innemen uit gewoonte. Ook niet alleen maar naar gewoonte, hoezeer dat ook een goede zaak is. Maar dat er vanmorgen ook in het hart mag zijn een begeerte om te horen naar wat u zegt. Een overgave aan u. Een gestalte die zegt: Heere, spreek maar. Uw knecht, uw dienstmaagd hoort. Ach, en dan weet u wel wat wij soms graag willen horen. Als dat goed voor ons is, Heere, zou u die woorden dan vanmorgen maar willen spreken? U weet ook wel wat we helemaal niet graag willen horen. Maar als dat goed voor ons is, wilt u dan toch vanmorgen die woorden maar wel spreken? En wilt u een hart geven dat bereid wordt gemaakt om in overgave aan u te luisteren naar wat de Geest heeft te zeggen? Om ons daardoor te laten onderwijzen. Opdat zo het woord van u in ons leven zijn kracht mag krijgen. En opdat in ons midden mag gebeuren wat we gelezen hebben als het slot van onze tekst. Het woord wies met kracht en nam de overhand. Heere, wat kan uw volk daarnaar hunkeren? En wat kunnen uw dienstknechten daarnaar verlangen? Allereerst in hun eigen leven dat het woord het zozeer voor het zeggen krijgt. Dat ze echt in dienst van dat woord mogen staan. Niets zeggend dan wat dat woord zegt. Niets wetend dan wat dat woord hen leert. Maar dan ook in het midden van de gemeente. Opdat dat woord zijn werk mag doen in de opening van harten. In bekering van levens. In de vernieuwing van de levenswandel. En vervolgens vanuit de gemeente. In de gezinnen. In de samenleving. In de dagelijkse omgang met elkaar. Als we u die dingen vragen, dan belijden we u dat we daar van nature alles van missen. En dat er na ontvangen genade vaak zoveel ontbreekt. Dat het woord er dan soms wel is, maar dat dat woord niet de overhand heeft. Dat dat woord ons niet kan uitkleden waar dat nodig is, dat het zonder kleed wordt afgenomen. En dat dat woord ons niet kan overkleden, omdat er voor de borggerechtigheid van de Heere Jezus zo weinig plaats is. Maar zou u dat nou vanmorgen willen doen? Door de kracht van de Heilige Geest. Zou u daartoe redenen willen nemen uit uzelf, want als u rekening houdt met wie wij zijn, heren, dan moet u vanmorgen zeggen, ze hebben het wel nodig, maar ze hebben het niet verdiend. Als u naar waardigheid zou handelen, dan moet u deze fontein voorbij gaan. En wat er dan overblijft, dat is niet best. Dat is geen levend water. Dat is geen heldere, ruisende stroom die dorstig maakt en die de dorstige nodigt en die het leven verkwikt. Maar dan blijft alleen maar over de vuile stroom van de ongerechtigheden, van de zonde, van de schuld. Ga ons daarom niet voorbij. We willen onder ons handelen zoals u eens in dat oude Efeze hebt gehandeld. Dwars tegen de aanvallen van de vorst der duisternis in. En wil u zelf ook daarin heerlijk maken. Dat u triumfen behaalt. Zegen dat uw ouderen en jongeren. Ontferm u daartoe over wie nog in de banden van de vorst der duisternis is. Misschien ook letterlijk op de manier zoals er in onze tekst over gesproken wordt. In de greep van die duistere machten van occultisme en van spiritisme en van magnetisme. En hoe al die ismen ook maar mogen heten. Wilt u eruit verlossen, heren? Wilt u ervan bekeren? Maar wilt u zelf heerschappij krijgen in ons leven, Heere Jezus Christus? Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. Neem de troon in onze harten in bezit en regeer ons van daaruit door uw geest en woord. Laat de jonge mensen daarna verlangen. Laat een ouderen daar behoefte aan hebben. En laat de gemeente met haar gasten zo worden gebouwd. Zegen ons allen zoals we hier in de kerk zijn gekomen, zegen heel de gemeente. Ook dat deel van de gemeente dat met vakantie is. Geef dat vandaag uw aangezicht wordt gezocht en dat er verlangen is om ook vandaag zich onder het woord van u te stellen op de plaats waar ze zijn. En wilt u tot hen spreken, heren, waar ze zich in deze wereld ook bevinden. Bewaar voor alle gevaren. Wilt u gedenken aan hen die aan huis gebonden zijn en die juist in deze tijd van het jaar zich soms zo eenzaam kunnen voelen, zich zo bijna in de steek gelaten. Wilt u opzoeken. En met uw heil op bezoek komen. En met uw licht scheiden in de duisternis. En met uw kracht komen in de zwakheid. En met uw genade die genoeg is. Ook om ziek te zijn. Ook om aan bed gebonden te zijn. Ook om oud te zijn. En de krachten minder te voelen worden. Wil u zegen schenken, heren. En allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de band. Wil in bijzondere omstandigheden van bijzondere zorg en bijzondere moeite in het leven ook bijzonder laten merken dat u in alle nooddruft voorziet. Wil uw goedertierenheid openbaren. Wil naar rouwdragenden omzien. Weduwen en weduwnaren bezoeken. Kinderen gedenken. Wil uw aangezicht doen lichten, heren, over hen wier namen we noemden. Wees u met de zieken. Laat voor zuster Koelewijn inderdaad de thuiskomst naar huis definitief mogen worden. En wijst u haar de weg waar langs haar voet kan gaan. Wil maar dominee Sterk meegaan als hij morgen naar het ziekenhuis moet. We danken er u hartelijk voor, heren, dat de operatie al zo spoedig kan plaatsvinden. Daarin mogen we toch ook uw zorg en verhoring van onze gebeden opmerken. Laat het alles goed mogen verlopen. Wij vinden wel eens een keer de ene operatie groot en de andere klein. Maar wat komt er van ons als u zelf niet meegaat? Geef onze broeder in hartelijke overgave aan u deze weg te gaan. In vertrouwen dat u zijn leven leidt. Sparen, genezen. En geef hem zo terug aan het leven en aan zijn gezin. En aan ons als gemeente die zijn arbeid ook zo hard nodig hebben. Geef uw zegen aan zuster Hop. Ze morgen ook voor een operatie naar het ziekenhuis moet, heren. Alle omstandigheden zijn weer verschillend, maar in één opzicht zijn we allemaal gelijk. We zijn aangewezen op u. En in die diepe afhankelijkheid die een mens voelt en hulpeloosheid als hij wordt klaargemaakt voor een operatie en als u zich zo moet overgeven, is er maar één ding dat rust geeft. Als we ons mogen toevertrouwen in de handen van u, die in de Heere Jezus Christus als doorboorde handen naar ons zijn uitgestoken. Dan liggen we veilig voor tijd en eeuwigheid. Dan is er rust voor ziel en lichaam beide. We bidden u voor dominee Schroten en zijn gezin. Wat zijn het wonderlijke weken, heren, voor hen. Nu er eigenlijk gewacht moet worden op een einde dat menselijk gesproken komt, maar waarvan we niet weten hoe het komt. En dat is de onzekerheid en dat geeft de onrust en de grote spanning bij het verdriet dat het hart vervult. Heere, wat is het groot dat u ook rust geeft. Dat u het onze broeder doet weten dat hij in uw handen en in uw hoede veilig is. Dat het woord dat hij gepredikt heeft waarachtig blijkt te zijn in zijn eigen leven. Dat al uw beloften in Christus Jezus ja zijn. Zodat door hem ook het amen is. Heere, maak het niet te moeilijk. En maak het niet te zwaar. En laat in de pastorie aan de dorpsstraat ervaren worden. Dat uw licht schijnt. Zelfs op die momenten dat wij denken dat het donker wordt. We danken u hartelijk voor de oude vreugde die u opnieuw en op een bijzondere wijze gaf in het gezin van de groep. Waar u alles wel maakte, uw gebeden verhoorde, uw gunst deed ondervinden. Geef dat kleine mensje, Heere, vroeg naar u te vragen. Opdat uw woord, maar niet alleen op het voorhoofd van dat kind wordt geschreven. Maar opdat uw woord ook zijn kracht mag krijgen in het hart en in het leven bij het opgroeien. En opdat het daartoe de opvoeding van de ouders mag beheersen. Schenk uw zegen, Heere, en heel de gemeente. Laat uw woord zijn werk mogen doen overal waar het gebracht wordt. Ook in evangelisatiewerk, ook als jongeren uit onze gemeente zich daar in deze weken voor geven. Ook als onze evangelisatiecommissie in deze week activiteiten belegt. Laat het woord zijn kracht mogen doen en gebruik wie in dienst van dat woord staat door zelf een eerste zegen ze te doen ontvangen. Bekwaam uw dienstknecht. Geef hem ook ditmaal alles wat hij nodig heeft om te spreken, een stem en de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Laat hij zo instrument mogen zijn van dat woord. Dat heerschappij moet krijgen in ons midden. Zal uw naam verheerlijkt worden. En daar zien we soms zo naar uit, Heere. Uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 111, de versen 2, 4 en 6. 111, 2, 4 en 6. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 119, vers 67, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, u weet allemaal waarschijnlijk wel van dat bekende gedeelte dat apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs geschreven heeft over de geestelijke wapenrusting die de gelovigen moeten aandoen om staande te blijven in de boze dag. Helm en dat borstwapen, die schoenen, dat schild, dat zwaard. U weet hopelijk ook wel waarom de apostel zegt dat we die geestelijke wapenrusting nodig hebben, omdat we in de geestelijke strijd niet te maken hebben met vijanden van vlees en bloed. Want dan kon je er nog eens een keer met je vuisten op af. En dan kon je nog eens een keer een revolver pakken om iemand overhoop te schieten. Maar dat we te maken hebben met de vijanden die overheden worden genoemd en machten en geweldhebbers deze wereld en beheersers van de duisternis deze eeuw met geestelijke boosheden in de lucht. De apostel zegt: het zit in de lucht om ons heen. Zelfs hier in de kerk. Je ziet ze niet. Maar ze zijn er wel. Alleen waarom heeft de apostel dat nou juist aan de gemeente van Efeze geschreven? Het antwoord op die vraag vinden we in onze tekstgemeente. Omdat juist in Efeze, in die tijd dat het evangelie zijn loop door de wereld ging maken, een geweldige krachtsexplosie is geweest van duistere machten van de Satan en zijn trawanten. En als de Satan met zijn geestelijke machten begint en als hij daarom met list ook probeert om zijn tegenstanders te overwinnen, dan is hij veel gevaarlijker dan wanneer hij met geweld optreedt. Vooral wanneer de duivel dan ook nog vroom gaat worden, dan moet je het meeste met hem oppassen. En dat doet die duivel wel eens. De Heer Jezus heeft het al ontdekt bij de verzoeking in de woestijn, toen de duivel ook met de Bijbel onder de arm kwam aanzetten en zei: ik zal het u wel voorlezen, Zoon van God, het staat geschreven. Dan is de duivel het gevaarlijkst, want dan zit je soms met de vraag: wat is nou van hem en wat is nou van God? Want Luther heeft het al gezegd: de duivel, dat is de aap van God. De duivel is niet zo erg origineel, jongens en meisjes. Het kwaad, dat komt bij hem vandaan, maar verder voor de rest, hij moet het altijd weer van namaak hebben. En als hij ziet dat mensen met de naam van Jezus krachten kunnen doen, dan denkt de duivel: zal ik dat nou ook eens proberen? En ook hij gaat de naam van Jezus hanteren. Maar het is namaak. Het is surrogaat. En zijn volgelingen ontdekken. Dat wordt gestraft. Nadat we nu al een aantal keren hebben nagedacht over wat het Nieuwe Testament ons leert over wat minder bekende personen, en we tot nu toe eigenlijk altijd bekeerlingen hebben gezien en medestanders, mededienaren van de apostelen, willen we ons oog vanmorgen richten op een paar tegenstanders. We nemen er maar 7 tegelijk. Als we vanmorgen gaan luisteren naar onze tekst die ons spreekt van de ontmaskering van de zonen van Sceva. We zien die ontmaskering leidt ten eerste tot een nederlaag voor de Satan. Ten tweede tot een breken met de zonde. En ten derde tot overwinning voor het woord. De ontmaskering van de zonen van Sceva leidt tot een nederlaag voor de Satan. Tot een breken met de zonde. Tot een overwinning voor het woord. We gaan dus vanmorgen, gemeente, samen weer terug naar Efeze, waar we de vorige keer Apollos hebben ontmoet, die daar Priscilla en Aquila tegenkwam. U weet wel, die tentenmakers die in het gezelschap van Paulus daar waren gekomen en die daar achterbleven terwijl de apostel nodig naar Jeruzalem moest. En hij had toen al gezegd dat hij, zo de Heer het wilde, spoedig terug zou komen. Nou, in onze tekst blijkt dat de apostel woord heeft gehouden en dat het in overeenstemming met de wil van de Heer is dat hij in Efeze nu uitgebreid het evangelie gaat verkondigen. Uitgebreid. Want eerst doet de apostel dat in de synagoge en daar krijgt hij maar liefst 3 maanden de ruimte voor. Een hele lange tijd als je bedenkt welke boodschap de apostel te brengen heeft en hoe de synagoge daarover het algemeen tegenover staat. Je bent ook geneigd om te denken, daar is een voorbereiding door die bekende Apollos, over wie we de vorige keer nadachten, aan vooraf gegaan. Maar tenslotte loopt het in de synagoge toch vast. En de apostel die moet daar verdwijnen en die vindt dan onderdak in de school van een zekere tyrannus, waar hij maar liefst 2 jaren lang, voor Paulus een ongekend lange tijd, in 1 bepaalde gemeente het evangelie mag verkondigen. En daar in de school van tyrannus, daar gebeuren geweldige dingen. Want het evangelie bewijst daar zo zijn kracht dat ze in heel klein Azië het evangelie horen, Joden zowel als Grieken. En elke keer weer zijn er mensen, we hebben er inmiddels al een paar ontmoet, die juist in die school van Tyrannus dat grote wonder van hun leven hebben meegemaakt, dat hun harten geopend zijn door en voor het woord van God, zodat ze op dat woord acht leerden nemen en als wedergeboren mensen werden gebracht tot het geloof in de Heer Jezus Christus, zodat ze dat plekje in de school van Tyrannus levenslang niet vergeten. En vanuit die school zijn ze teruggegaan naar de plaatsen waar ze woonden, Filemon naar Colosse en Epaphras naar Colosse en weer anderen naar Laodicea en naar Thyatira en hoe al die plaatsen mogen heten. En ze hebben verteld het evangelie dat ze in de school van Tyrannus hebben gehoord en dat in hun leven tot een eeuwige zegen is geworden. En anderen zijn erdoor gegrepen en de gemeenten zijn gesticht in links en rechts rondom Efes aan alle kanten. Een geweldige triomf van het evangelie vindt plaats in de heidenwereld. En juist in Efeze, daar is het maar niet alleen de prediking van het evangelie die tot de mensen spreekt. Maar dan geeft de Heer het ook aan Paulus dat er bijzondere tekenen en krachten zijn die zijn prediking mogen onderstrepen. Zelfs in die zin dat Paulus er niet eens persoonlijk aan de pas hoeft te komen, maar dat ze maar een zweedoek van de apostel hoeven te halen, of een gordeldoek die hij om zijn lijf droeg en die ze op de zieken leggen en de zieken worden genezen en mensen die van boze geesten bezeten waren, die worden bevrijd. Waarom gebeurt dat nou juist in Efeze? Wel, gemeente, in die stad was dat, zou je kunnen zeggen, heel duidelijk nodig en de Heere die kent de omstandigheden waaronder het evangelie wordt gepredikt. Efeze, dat is in de eerste plaats de stad van de Griekse godin Diana of Artemis, zoals het in het Grieks is. En de godsdienst van deze godin was een godsdienst die doortrokken was van seksuele uitspattingen en van zinnelijke hartstocht. Het was echt een godsdienst van het vlees, die het vleeselijke begeren van de mensen wakker maakte en zocht te bevredigen, zodat de mensen er graag zich in stortten. Maar die godsdienst van het vlees, die ging in Efeze gepaard met een golf van satanisme en van occultisme. Je vond in Efeze tovenaars en je vond er waarzeggers en je vond er duivelbezweerders. Wij zouden ze vandaag noemen exorcisten. Er is een tijd geleden dus een keer een film geweest die geweldige aandacht heeft getrokken, De Exorcist. Nou, Efeze was erom bekend en Efeze was erom berucht. Je had in die tijd een hele serie boeken over de tovenarij, waar allerlei geheimzinnige spreuken in stonden die dat soort lieden gebruikten en waar allerlei wonderlijke tekens in te vinden waren. En die boeken die werden gezamenlijk genoemd de Efezische schriften. Dat wil dus zeggen, gemeente, voor de mensen van die dagen hoorden Efeze en de tovenarij eenvoudig bij elkaar. Nou is dat ook weer niet zo verbazend. In die oude tijden dat Israël vanuit Egypte door de woestijn in naar Kanaan kwam, was het de valse profeet Biliam geweest die aan koning Balak van Moab het advies had gegeven. Als je dat volk nou op de knieën wil hebben, dan moet je een mengseltje maken van seks en van afgoderij en van tovenarij. En je moet ze dat voorzetten en je zult dus zien, ze komen erop af als vliegen op de stroop en ze verliezen het radicaal. En uiteindelijk moet je zeggen, vandaag is het nog precies hetzelfde. Wat dat betreft is de tekst van vanmorgen geweldig actueel gemeend. Om het dan maar eens zo te zeggen, dat recept van Eversen. Seks en tovenarij gemengd met elkaar. Dat is de toverformule die het succes van Veronica heeft gegarandeerd. Daar heb je precies diezelfde combinatie. Denk alleen maar op zondagmiddag het zwarte gat gevolgd door Radio Romantica, of hoe het allemaal maar mag heten. Occultisme en seksualiteit. De goden van deze wereld die weten, dat is een recept waarmee je het verbondsvolk van alle eeuwen op de knieën kunt krijgen. Waarmee je ze tot verleiding kunt brengen. Waarmee je ze kunt losweken van de God van het woord. En die combinatie die blijkt altijd te werken. 1000 jaren voor Christus in de vlakte van Peor. Rond 40, 50 na Christus in Efesus. 2000 jaar na Christus. In dit Nederland dat zich overgeeft aan wat Veronica en zijn consorten te bieden hebben. Het is maar dat u het weet als u die radiogids in huis hebt. Daar zit het toverrecept van de hel in opgesloten. Maar daarom, gemeente, was het ook geen wonder dat even ze allerlei obscure figuren aantrok. En onder die figuren die erop afkwamen, op die situatie als vliegen op de stroop, waren nogal wat Joden. Joden hielden zich al lang bezig met het bezweren van duivelen. De Heer Jezus heeft het over fariseeën, wier zonen ook duivelen uitwierpen. En die Joden die waren op dit gebied nogal in aanzien, omdat de Joodse godsdienst voor de heidenen toch altijd een wat wonderlijke godsdienst was geweest. Een godsdienst waar ze toch met een beetje respect naar keken. Een godsdienst van een God die zulke wonderlijke dingen had gedaan in de geschiedenis van zijn volk. En die genoemd werd de God der geesten. Dat wil zeggen, bij hem moest je nou juist zijn als het ging om de geestelijke wereld. En zo ontmoeten we dan in Efeze die Joodse duivelbezweerders die we in onze tekst tegenkomen als de 7 zonen van een zekere Skeva. En je moet maar rekenen, gemeente, dat dit 7-tal daar in Efeze in een bijzonder hoog aanzien stond. Ze waren immers zonen van een overpriester, dat wil zeggen, ze stamden rechtstreeks af van de hoge priester Aaron, die man die in een directe verbinding stond met die God der geesten van alle vlees. En bovendien waren ze met z'n 7, en dat is een heilig getal, en dat zullen ze ongetwijfeld uitgebuit hebben, dat ze zeiden, kijk, daarom zijn wij tot bijzondere dingen in staat, dat de Heer het ons geeft, dat we met z'n 7 mogen zijn. En zo traden ze, dan moet u maar rekenen, ook altijd met z'n 7 op. En als ze aankwamen schrijden naar een huis waar ze ontboden waren om hun praktijken in uitvoering te brengen, dan maakte dat een geweldige indruk, die 7 heren, die met hun plechtstatige gewaar daaraan kwamen schrijden, alsof ze de wijsheid in pacht hadden en alsof ze de macht hadden over de geesten van de duisternis. Maar een van de kenmerken van die wereld van de tovenaarsgemeente is dat deze mensen nooit te oud zijn om wat te leren en dat ze wel altijd graag wat nieuws willen leren. Iets waarvan ze merken dat werkt misschien toch nog wat beter dan die spreuken die wij erop nahouden. En als deze mensen dan horen van het optreden van Paulus, en vooral wanneer ze dan horen van die ongehoorde tekenen van die zweedoeken en die gordeldoeken van Paulus, en ze merken dat voor Paulus de kracht zit in de naam van de Heer Jezus Christus, dan zeggen ze tegen elkaar, dat trucje dat moeten wij nou ook eens uithalen. Laat ik het maar heel simpel zeggen. Wij moeten het ook eens proberen met die naam van Jezus. Als het werkt, is onze naam gevestigd, is ons kostje gekocht, en ze onderwinden zich. Ik weet niet of het u is opgevallen, dat woord in onze tekst. Je hoort de heilige huiver van Lucas, de Bijbelschrijver, erin doorklinken. Over dit zich vergrijpen aan de heilige naam van de Zoon van God. In verbinding met die praktijken die geboren zijn in de keuken van de Satan. Ze onderwinden zich om de naam van Jezus te noemen. Als ze komen bij het huis van de man bij wie ze ontboden zijn, die van een boze geest bezeten is, dan zie je ze er als het ware staan, plechtstatig, bezwerend de handen opheffen en uit 7 monden klinkt het: wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Voelt u wel aan wat hier gebeurt, gemeente? Hier zijn mensen die de naam van de Heere Jezus gebruiken voor hun eigen belang. Die de heilige Zoon van God die zichzelf heeft gegeven om zondaren te verlossen uit de duisternis van de zonde, gebruiken om er zelf beter van te worden. Zoals Simon de tovenaar dat tot ontsteltenis van Petrus heeft geprobeerd destijds in Samaria. Hier zijn Abraham kinderen, zonen van Aaron, die tot een vloek worden voor de heidenen, omdat ze de naam van de heilige Israëls verbinden met de werken van de duisternis. Dat wil zeggen, gemeente, hier is een aanval van de Satan, die erop uit is dat Jezus in Efeze niet langer bekend zal zijn als de enige Heere, zoals Paulus hem predikt. Maar die probeert om de Heere Jezus te trekken in dat vlak van duivelskunstenaars en van bezweerders. Zodat hij één van de vele heren is. Één van de vele machten en krachten die strijden om de voorrang in de geestelijke wereld. Als ze het voor elkaar krijgen, dan wordt de prediking van Paulus krachteloos gemaakt. Dan wordt de Heere Jezus Christus gedegradeerd tot het gezelschap van boze geesten en tovenaars. Maar dan gebeurt het. Want als die 7 mannen daar in dat huis van die bezeteren zijn aangekomen en ze hebben hun toverspreuk aangeheven, dan springt ineens die bezetene op. En die schreeuwt: Jezus ken ik. Van Paulus weet ik. Maar gij, wie zijn jullie eigenlijk? En dan met die ontembare kracht die iemand kan openbaren, die door de geesten van de duisternis is aangegrepen, springt hij bovenop die 7 mannen en hij grijpt waar hij ze grijpen kan. En hij scheurt ze de kleren van het lijf en hij takelt ze toe waar hij ze maar raken kan. En de mensen op de straat die een poosje geleden dat plechtstatige schouwspel zagen van die 7 getabberde heren die met hun lange deftige gewaden in het besef van hun waardigheid daar binnen waren komen stappen om die geestes even mores te leren. Die zien die deur openvliegen en de ene naar de andere naakte kerel die rolt er naar buiten. En de een die heeft een bloedneus en de ander die heeft een oog dicht. En de derde die loopt te strompelen omdat hij kreupel is geworden. En de vierde die schreeuwt het uit. En dan op de straat ze hollen alsof de duivel ze op de hielen zit. En in feite is het nog waar ook. De duivel zit ze op de hielen. Zo plechtstatig als ze er even de deur waren binnengekomen, zo lachwekkend is dat stelletje naakte kerels dat op die manier de deur uitkomt rollen. En de mensen die er getuigen van zijn geweest, die hebben zich slap gelachen, moet u maar weten. En die hebben het rond verteld en het wordt overal bekend. De Joden en de Grieken die horen ervan en elke keer als de mensen die het gezien hebben het vertellen, dan schieten ze weer in de lach. En ze moesten horen, dat noemt ze nou bezweerder. Dat ze de geesten de baas kunnen. Weet je wat die geesten nariep? Wie zijn jullie? Ik ken ze niet eens. Laat staan dat ze eden gezag zouden hebben over die machten van de duisternis. Voor alle 7 zonen van Sceva gaat de duivel niet op de lop. En nu moet maar rekenen, gemeente, dat die mensen dat geweten hebben en dat het ze in de portemonnee heeft gescheeld. Want er was niemand meer die ze vroeg om ze te komen helpen. En alles met alles is dat toch wel een aangrijpende geschiedenis, gemeente. Deze geschiedenis die naar mijn gedachten ook tot de minder bekende hoort in het Nieuwe Testament. Een onthullende en een ontmaskerende geschiedenis. En dat ontdekt u vooral wanneer u let op wat die boze geest die man doet zeggen daar in dat huis. Dat zijn eigenlijk 3 dingen. Het eerste wat die boze geest zegt, dat is: Jezus ken ik. En dat is ook zo. De duivel die weet precies wie de Heere Jezus is, gemeente. En de duivel die weet precies wat hij aan de Heere Jezus Christus heeft. Dat wist hij al lang voordat de Heere Jezus in de wereld kwam. Want dat was hem door God, van wie die weet dat hij niet liegen kan, maar dat zijn woord de waarheid is, al keurig aan zijn verstand gebracht in het paradijs toen hij de mens had laten vallen. Dat zaad van de vrouw dat u de kop zal vermorzelen. Dat weet hij. Hij heeft alles geprobeerd om te voorkomen dat de Heere Jezus in deze wereld kwam. En als de Heere Jezus rondwandelt en de Heere Jezus ontmoet aan een van zijn trawanten, zo'n boze geest die in een of andere mens is gevaren, dan sidderen ze elke keer weer en dan hoort u die boze geesten het zeggen: wie zijt gij, Jezus van Nazareth, zoon van de Allerhoogste God, zijt ge gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Satan en zijn trawanten, ze weten dat ze het van Jezus moeten verliezen. Ze sidderen voor zijn naam. Ze zeggen tegen elkaar: straks dan komt hij en dan zal hij de duivel de kop vermorzelen. En dan zal hij ons met ons allen nemen. En dan zal hij ons werpen in die poel die brandt van vuur en zulver. Waar we tot in alle eeuwigheid gepijnigd zullen worden, tot in het diepste van onze satanische zielen. En daarom, als de naam van de Heere Jezus in het spel is, dan buigt de duivel tegen wil en dank. Dan vlucht hij. Ziet u dat wel goed, gemeente? Jezus ken ik, zegt de duivel. En hij houdt er rekening mee. Maar daarom is het ook zo duivelsgemeen dat die duivel je probeert wijs te maken dat je met de Heere Jezus geen rekening hoeft te houden. Ik hoop dat er vanmorgen ouderen en ook jongeren in de kerk zijn die dat voorgoed doorkrijgen. Als de duivel een mens wijs maakt dat hij met de Heere Jezus geen rekening hoeft te houden. Geen rekening met hem hoeft te houden met je vakantieplannen en met je werkplannen en met je uitgaansplannen en met je zondagse plannen. Dan openbaart de duivel zich juist op dat moment als de vader der leugenen in zijn gemeenste leugenachtigheid. Want in onze tekst blijkt: hij kent de Heere Jezus. Hij weet wel beter. En wat heeft die Satan een duivels plezier wanneer de mensen zijn, vooral kerkmensen met een gedoopt voorhoofd, die daarin tuinen als hij zegt dat je met Jezus geen rekening hoeft te houden, want hij weet hoe het afloopt. Hij zegt: straks dan ontvang ik ze wel in het eeuwige vuur waar ze samen met mij gepijnigd zullen worden. Maar daarom is het ook zo ontstellend dwaas, gemeente, om de duivel te volgen en de duivel gehoor te geven en die duivel te dienen. Als er eentje is die weet wie de Heere Jezus is, dan is het de Satan, gemeente. En er zijn de kerkmensen met een gedoopt voorhoofd die zich door die duivel bij de Heere Jezus weg laten houden. Moet je eens indenken wat dat betekent, gemeente. Moet je over nadenken. Als er voor de Heere Jezus in uw en in jouw leven geen plaats is. Als je denkt dat je zonder hem kunt leven, dat je met hem niet hoeft te rekenen in alles wat je doet en in alles wat je laat. Dan lacht de duivel zich slap. Dan zegt die duivel, en laat ik het nou ook maar heel simpel mogen zeggen vanmorgen, gemeente. Dan zegt die duivel, wat een stommeling. Zeg dat nou alsjeblieft goed onthouden, jongeren en ouderen. Als je in je leven op een bepaald punt meent geen rekening te hoeven houden met wat de Heere Jezus Christus is en zegt en vraagt. Dat dan de duivel zelf zegt, wat een stommeling. Maar die boze geest die zegt nog wat meer, gemeente. Die zegt niet alleen Jezus ken ik, maar die zegt ook van Paulus weet ik. En dat is ook waar, als Paulus een paar hoofdstukken hiervoor in Filippi komt, dan is er zo'n geest van de Satan die hem naloopt en die hem met de zijden ook naroept. Deze mannen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God om ons de weg ter zaligheid te verkondigen. En zo is het ook, gemeente. Dat weet de duivel precies. De duivel die kent de ledenlijst van de gemeente. En hij kent hem nog beter dan de kerkenraad. Want de kerkenraad die kan op de ledenlijst niet zien wie er van harte de Heere toe behoren en wie er alleen maar op papier bij staan. Maar de duivel die weet het wel, hij kent Paulus en hij weet als Paulus de naam van de Heere Jezus noemt, dan weet hij waar hij het over heeft. Dan roept hij de gekruisigde uit en dan is dat een boodschap die kracht heeft en dan is dat een boodschap die zijn werk doet en dan is dat een boodschap die het rijk van de duivel afbreuk doet en die de prooi van de duivel wegneemt en die de buit de duivel ontroept. En hij zegt het tegen zijn trawanten, jongens, je moet bij dat mannetje Paulus oppassen hoor. Want als dat mannetje zijn mond open doet en als dat mannetje gaat spreken van Jezus Christus en die gekruisigd, dan is dat een boodschap die de poorten van mijn rijk rammeit. Dan is dat een boodschap die de gebondenen vrij maakt en die de slaven van de Satan in de vrijheid stelt. Dan gaan we het verliezen. En hij zegt het tegen zijn demonen, met die Paulus moet je oppassen, dat mannetje is gevaarlijk. En dan moet je daar eens naast zetten, gemeente, hoe wij dan soms met de prediking van het evangelie omgaan. Dat wij soms zeggen van die prediking van het evangelie, nou ja, dat hoort er natuurlijk bij, dat moet ook in de kerk. En dan nemen wij het voor kennisgeving aan en dan gaan we over tot de orde van de dag en we hebben het niet in de gaten. Dat er onder die prediking gevochten wordt op leven en dood tussen het rijk van God en het rijk van de duisternis. En dat de duivel de meest trouwe kerkganger is die erop uit is. In de eerste plaats om die dienaar een boodschap te doen zeggen die de mensen in het gevlei komt. En die niet in overeenstemming is met het woord van God, want dan heeft hij het voor elkaar. Maar vervolgens ook om de mensen ertoe te brengen om niet te luisteren naar wat er gezegd wordt. Maar het ene oor in en het andere oor uit te laten gaan. Want de duivel weet wat de prediking kan doen. De vraag is of wij het ook weten. Maar dan is er ook nog een derde ding wat hij zegt. Jezus ken ik. Van Paulus weet ik. Maar gij. Wie zijt gij? Kijk, die zonen van Sceva die gebruiken de goede naam Jezus. Dat is de enige naam die onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. De enige naam die bemachtigd is om de duivel zijn prooi te ontrukken. En in Efeze is dat op een heerlijke manier al gebleken inmiddels. En ze zitten dogmatisch op het goede spoor als ze het hebben over de Jezus die Paulus predikt. Daar is geen spel tussen te krijgen, gemeente. Dat is inderdaad die Jezus Christus die van de hemel gezonden is om de werken van de duisternis te verbreken. Maar wat er in het leven van deze mensen ontbreekt, dat is de persoonlijke relatie tot de Heere Jezus Christus. Het persoonlijk aan hem verbonden zijn. En die duivel die heeft zulke beste oren, jongens en meisjes. Zulke beste oren dat je soms zou willen dat elke ambtsdrager zulke oren had. En die hoort precies wat er gezegd wordt en wat er niet gezegd wordt. Die heeft die mensen horen spreken over Jezus die Paulus predikt. En daar haalt de duivel zijn schouders over op. Ze hebben het over de Jezus van Paulus. Ze hebben het niet over onze Heere Jezus Christus. Zelf kennen ze de Heere Jezus niet en zelf hebben ze de Heere Jezus nog nooit ontmoet in de schriften en in de prediking van het evangelie. Ze behoren hem niet toe en om zulke mensen lacht de duivel. Zulke mensen die zijn voor hem een makkelijke prooi, die geeft hij met plezier een pak slaag. Wie zijt gij? Dat is nou eens een ontdekkende vraag uit de hel, gemeente. Waarbij de vorst der duisternis ons vraagt naar onze identiteitspapieren. Waarbij hij ons vraagt naar onze relatie tot de Heere Jezus Christus. Naar het levende geloof dat de enige band is aan Christus. En er is maar één antwoord waar die duivel bang van is en waarop die duivel zich terugtrekt. Weet u wat dat antwoord is als de duivel aan je vraagt wie zijt gij? Dat je dan zegt, ik ben het eigendom van Christus. Gekocht met zijn bloed. U hebt op mij niks meer te verhalen. Verlost door zijn kracht. U kunt niet meer aan mij komen. Dat is een antwoord, gemeente, daar heeft de duivel niks van terug aan al die andere antwoorden en daar lacht hij op. En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, want er lopen vandaag nog heel wat van die zonen van Skeva rond, die zich ook tooien met de naam van de Heere Jezus. Die kom je niet in de wereld tegen, want in de wereld betekent de naam van de Heere Jezus vandaag niks meer. Maar die kom je tegen in de kerk, die kom je tegen onder het verbondsvolk. Het is niet voor niks dat we hier Joden ontmoeten, mensen die behoren tot het verbondsvolk, zaad van Abraham. En weet u wat dat voor mensen zijn als je die mensen naar hun identiteitspapieren vraagt? Als je zegt, wie ben jij nou eigenlijk? Dan zeggen ze, ik ben gedoopt. Nou, daar lacht de duivel om als je dat het enige is wat je te vertellen hebt. En ik ben een kerkmens. En ik zit elke zondag in de kerk en ik geef iedereen het zijn. En ik probeer netjes en keurig te leven. En die duivel maar lachen, gemeente. Want die zegt, straks dan krijg ik je wel. En dan kom je ouders tegen die op die manier hun kinderen opvoeden. Die niet een persoonlijke relatie tot de Heere Jezus hebben. Die hem niet persoonlijk hebben leren nodig krijgen en kennen als hun borg en zaligmaker. Dan hebben ze tegenover hun kinderen over die God van je vader. En die God van mijn grootmoeder. Die God van de kerk. Die God van de dominee. En dan heeft het geen enkel effect. En dan zeggen ze, dominee, die jongen van ons, die is er blijkbaar helemaal niet gevoelig voor. Nee, dat is geen wonder. Want de duivel is er nog niet eens gevoelig voor, gemeente. Het gaat erom dat hij mijn Heer is. Mijn God. En als dat niet het geval is, gemeente, dan kent de Heere u niet, maar dan kent de duivel u ook niet. En dat betekent dat je in een nameloze eenzaamheid straks terechtkomt. Want de Heere Jezus is zo heel anders. De Heere Jezus die zegt, ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Maar die duivel die zegt zelfs van zijn volgelingen, wie ben jij eigenlijk? Ik ken jou niet en als je straks in de hel terechtkomt en in die eeuwige vlam ligt te creperen. En je roept van armoede die duivel aan om je te helpen. Dan zal die ook nog zeggen, wie ben jij? Dan heb je niemand, gemeente. Niemand die zorgt voor je ziel. Wie zijt gij? Het is op die vraag, gemeente, die door de Heere en die door de Satan wordt gesteld, waarop zich de grote scheiding in het midden van de gemeente voltrekt, de scheiding tussen hen die van Christus zijn en hen die op die vraag het antwoord schuldig moeten blijven. En die scheiding die gaat zich nou ook in je leven openbaren, want u hebt gelijk als u bij uzelf zit te denken, ja, maar iemand kan het ook nog een keertje heel gemakkelijk zeggen. Ik ben het eigendom van Christus. En slotte, we leren allemaal op de catechisatie antwoord een van de catechismes wel een keer uit ons hoofd. En hoe weet ik nou dat dat iets van mijn hart is, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hoe weet je dat nou? Nou, dat blijkt uit het vervolg, gemeente. Want er gebeuren met die zonen van Skeva, ik zei het al, dat wordt er overal in Efeze verteld. De Joden vertellen het aan de Grieken en de Grieken die vertellen het aan de Joden. En nadat ze uitgelachen zijn, zijn ze er toch eigenlijk allemaal van onder de indruk. Er komt een grote vrees op hen allen, lezen we. Een grote vrees. De naam van de Heere Jezus wordt groot gemaakt. Daar in Efeze, en ik zei al, daarom moesten deze dingen juist daar gebeuren. Daar spreekt God de mensen aan in hun eigen taal en in hun eigen denkwereld. En het gevolg is dat die mensen diep onder de indruk komen van de macht van de Heere Jezus. En dat ze zeggen, die naam van Jezus. Jongens, daar moet je toch een beetje mee oppassen. Ik weet niet of ze er hier ook zitten die die naam wel eens als een stopwoord gebruiken of zelfs als een vloek. Daar kun je van huiveren als je deze geschiedenis leest. Maar die heidenen in Efeze zeggen, met die naam moet je oppassen. Want als je die naam zomaar gebruikt, dan speel je met vuur. En dat blijft niet ongestraft. Maar ach, u weet ook wel hoe dat gaat met de mensen in de straat. Die leven altijd bij het nieuws van vandaag. En morgen dan is de krant van gisteren al wel heel erg oud nieuws, want dan is er weer wat anders. En vandaag roepen ze in Efeze over de straten, groot is Jezus. En een paar dagen later heb je, u leest dat in het vervolg van ons hoofdstuk, daar heb je die zilversmid Demetrius die zijn handen zo ziet teruglopen en die een oproertje creëert. En dan zijn het dezelfde mensen die achter hem aanlopen en die door de straten heen scanderen, groot is de Diana der Efeziërs. En ze zouden met hetzelfde gemak de volgelingen van de Heere Jezus om zeep helpen. Kijk, zo gaat dat met mensen die wel eens een keer een indruk hebben en die wel eens een keer ergens van ondersteboven zijn geweest en die wel eens een keer een gevoel hebben gehad van, hé, er is toch wel wat aan de hand met die naam. Maar in het leven van hen die door een waar geloofde Heere Jezus Christus zijn ingelijfd, die daarom die Heere Jezus Christus toebehoren als zijn eigendom, daar gebeurt wat anders. Wij lezen in onze tekst, en ze komen en ze beleiden hun zonden en hun daden. En u die straks vroeg, wat is nou kenmerkend voor dat van Jezus zijn? Dat je vrij waart van de duivel en van de hel. Dan zegt onze tekst, kijk, dat is nou kenmerkend, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zij komen en ze beleiden hun zonde. Want hoe meer dan de grootheid van de Heere wordt geopenbaard, hoe meer ook de grootheid van de zonde in hun leven zichtbaar wordt, hoe hoger de zon gaat schijnen, hoe dieper die zon ook gaat schijnen tot op de bodem van hun zondaars bestaan, zodat daar aan het licht komt wat er aan duisternis en ongerechtigheid schuilgaat. En onze catechismus die zegt het, dat onze zonde en onze zondige aard dan hoe langer hoe meer aan het licht gaat komen. Hoe meer je van de Heere Jezus gaat zien, gemeente, hoe meer je ook gaat zien wat zonde is en dat je zondaar bent. Denk maar aan Petrus, die wandelt al een poosje met de Heere Jezus. En dan gebeurt dat wonder van die wonderbare visvangst. En als dan dat hele net met vis boven water komt, na die nacht waarin ze zelf nog geen spiering gevangen hebben. Dan valt Petrus aan de voeten van Jezus en dan zegt die Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Daar heb je het nou. Hij ziet iets van de majesteit van die koning die gebiedt over de vissen van de zee. En dan zegt hij, ja, maar daar pas ik helemaal niet bij. En daar hoor ik helemaal niet bij. Ik ben een zondig mens. Verstaan we dat, gemeente? Kijk, wanneer de Heer aanvankelijk met het werk van de bekering in ons leven begint, dan betekent dat dat nog niet altijd dat alle zonde ook openbaar wordt en dat je alle zonde gaat beleiden. Dan kom je nog wel eens een keer mensen tegen die, waarvan je toch het gevoel hebt van, hé, er is wat in hun leven aan de hand, en die bepaalde dingen doen en die zeggen, dominee, daar zie ik geen zonde in. En ik zie daar geen kwaad in. En dan kom je mensen tegen die in het begin alleen nog maar vergeten wat er vroeger in hun leven allemaal is gepasseerd aan zonde en ongerechtigheid. Dat zit ergens diep weggeborgen in een kamer die het op slot is in hun hart. Ze leven daar overheen zonder dat ze dat in de gaten hebben soms. En dat is nou niet zo erg, gemeend. Want als er werk van God in hun leven is, dan gaat dat werk van God in hun leven wel door, en als vrucht van het voortgaande onderwijs van de ontdekkende Heilige Geest, dan komt wat er verborgen in je leven zit wel een keertje aan de oppervlakte. Want hoe meer de Heilige Geest aan de Heere Jezus heerlijk maakt, hoe meer ik mijn eigen kleinheid ga zien. En hoe meer ik de heiligheid van de Heere Jezus ontdek, hoe meer ik ook mijn eigen zondigheid ga ontdekken. Hoe dieper de kennis van de zaligmaker, gemeente, hoe dieper ook de kennis van mijn zonde en van mijn schuld en van mijn verlorenheid. Vandaar dat mensen met een oppervlakkig geloofsleven ook altijd een erg gemakkelijk leven hebben, met een slordige levenswandel. Die komen wel eens een keer tegen mensen waarvan je zegt, ja, er is toch in hun leven, geloof ik, wel wat gebeurd. Er is toch wel iets van een uitgaan naar de borg en zaligmaker. Maar de broeders die zeggen, na 10 jaar huisbezoek, ze zeggen, het is eigenlijk altijd nog hetzelfde. Het hart, dat gaat er naar uit. Maar het komt zo weinig verder, het verdiept zich niet. En in het leven zijn ze zo slordig en zo gemakkelijk en er kan zoveel bij door. De roemtaal van het geloof ontbreekt, maar ook de klacht over de zonde. Het is dat soort mensen, ik probeer het maar een beetje concreet te maken, gemeente, want het woord dat moet tenslotte bij uw hart worden gebracht in de hoop dat het uw leven verandert. Het is dat soort mensen dat op een gegeven ogenblik tegen je zegt, ja dominee, van mijn moeder mocht dat vroeger niet, maar wij zien het vandaag toch een beetje anders. Het is dat soort mensen dat ik herkende in die slappe vader die ik jaren geleden in de vorige gemeente al eens een keer ontmoette. En toen was het ook tegen de vakantietijd en die zei, dominee, mijn dochter gaat binnenkort met een vriend naar Griekenland. En nu is ze bij de dokter geweest om de pil. Ja, vroeger deden we dat soort dingen niet en dan zeiden we ook, dat mag niet. Maar tegenwoordig liggen dus de dingen nou 1 keer anders en je moet toch een beetje met je tijd meegaan, want anders dan kom je er helemaal buiten te staan en je had het maar goed gevonden dat zijn kind dat deed. Hoe minder je van de Heere Jezus Christus ziet in je leven, hoe gemakkelijker je zondigt. En in Efeze ontdekken ze nou, gemeente, naarmate de Heere Jezus Christus groot wordt, heeft dat gevolgen in het leven van de gemeente, want de een na de ander die komt bij Paulus om zijn zonden te beleiden en te erkennen wat hij allemaal gedaan heeft in zijn leven. En dat is nog niet eens het enige, gemeente, want er zijn ook van die duivelskunstenaars en van die tovenaars die tot bekering zijn gekomen, en toen ze tot bekering kwamen, toen hebben ze de Efezische boeken ergens in de kast opgeborgen en ze keken er niet meer naar om, maar ze lagen er nog wel altijd. Ze hadden ze toch nog in huis. En als dit gebeuren met die zonen van Sceva plaatsvindt en de grootheid van de Heere Jezus Christus geopenbaard wordt, dan komt er een moment dat die bekeerde tovenaars zeggen, dat kan niet meer. En niet de eentje is er die dat zegt, maar ze komen allemaal bij elkaar en ze zeggen tegen elkaar, jongens, dat kan niet zo blijven. En ze halen de boeken uit de kast, nou dan zeg je, dan verkoop je ze toch, want er zit een aardige winst op. En daar kun je er nog wat aan verdienen. Nee, zeggen ze, want dan doet die zonde nog weer dienst. En buiten de stad stoken ze een vuurtje en dan gooien ze al die kostbare boeken bovenop. En iemand die er wat verstand van heeft en die erbij staat te kijken, die maakt een rekensommetje en die zegt, Het is wel voor 50.000 zilveren penningen dat daar verbrand wordt. Dat wil zeggen, het jaarinkomen van 200 arbeidsgezinnen gaat er in ene middag in vuur en vlammen op. Tussen haakjes, je ziet wel dat de zonde altijd duur is. Hè? De zonde altijd veel kost. Ze verbranden ze, want ze moeten er van af. En dan vraag ik maar vanmorgen, gemeente, daarmee komt het woord steeds dieper en steeds dichter naar ons toe. Herkent u dat in uw eigen leven? Als de Heer met zijn Heilige Geest in je leven aan het werk gaat en hij laat je de grootheid van de Heer zien en hij laat je de heiligheid van de Heer zien. En hij laat je de majesteit van de Heer zien en hij laat je de genade van de Heer zien en hij laat je de liefde van de Heer zien. Dat je dan juist in dat licht ook jezelf hoe langer hoe meer leert kennen. Geen wonder dat juist oude kinderen van God nog weer des te meer gaan klagen over de zonde. Je hebt als mensen die zeggen, de zonde dat moet nou ook eens een keertje afgelopen zijn. Dat moet nou eens een keertje achter de rug zijn. Nee, zegt de Bijbel, dat wordt juist hoe langer hoe duidelijker. En dan hoor je die oude mensen klagen. En terwijl een ander zegt, nou je kunt toch wel merken dat hij dicht bij de Heere leeft. Zeggen ze van zichzelf, ik ga steeds meer zonde in mijn leven zien. Ik ga steeds groter zondaar worden voor God. Steeds meer moet ik de klacht uiten, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ik ellendig mens. Het is niet toevallig, gemeente, dat het juist die oude Mozes is geweest die aan de avond van zijn leven gezongen heeft. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Dat is nou het voortgaande onderwijs van de Heilige Geest als Christus wordt groot gemaakt. Dan ga je die zonden zien, die stiekeme zonden waar geen mens van weet. Die had opgeborgen in een schrijn diep in je hart en je dacht misschien, het komt nooit meer voor de dag, je was misschien zelf al lang vergeten. Dan gaat het licht van God over je leven op. Gij stelt onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Dan zegt die psalmist, die ook al wat ouder geworden is, Heere, gedenk niet meer aan de zonden van mijn jeugd. Vroeger praatte die misschien wel overeen. En toen zijn eigen jongens groter werden, toen zei hij misschien wel, ach dominee, dat zijn de wilde haren. En die moeten er eerst uit. En de manier waarop hij het zei, bleek wel dat hij er zelf uiteindelijk ook nog nooit zoveel spijt van had gekregen, dat hij in zijn jeugd die wilde haren had gehad. Maar dan gaat het licht van God over het leven op. Zonde van mijn jongheid. O God, zo was ik voor u. Dan gaat je dat aanklagen. Dan moet je daarvan af. Dan kun je dat niet meer wegstoppen. Maar dan worden die verborgen kamers in je hart geopend. En dan worden die gesloten boeken opengeslagen. En je beleidt, ik de zondaar. Petrus zag er na Pasen heel wat meer van dan na die wonderbare visvangst toen hij al had gezegd, ik ben een zondig mens. En wat er in het algemeen van de zonde geldt, gemeente, dat moet ik toch nog wel even vanmorgen zeggen. Dat geldt nou heel concreet juist ook van die zonde waarover het in onze tekst gaat, die zonde van Efeze. Die zonde op het gebied van het occultisme en die zonde op het gebied van de waarzeggerij, dat zijn zonden die een mens nou juist graag verdrinkt. En waarvan de Satan ermee er heel bekwamen is om ze ons te doen vergeten. Dan weten we het als het ware niet meer. Toch zijn dat dingen die tussen ons en de Heere instaan. En wat kan dat juist op dit gebied nodig zijn? Dat je naar een ambtsdrager toestapt om het te beleiden. Omdat dat de reden is waarom het in je leven geestelijk niet verder komt. Dat je in het verleden die gang naar de magnetiseur hebt gemaakt en je hebt er nog nooit over willen praten. En dat je die iroscopist hebt geraadpleegd. En dat je misschien in je schooljaren hebt meegedaan met die occulte spelletjes. En je dacht, ach, het is toch eigenlijk maar onschuldig.
Maar de Heilige Geest die kan er niet doorheen komen. Omdat hij er niet overheen wil werken.
En als er nou echt geloof in je leven is, gemeente, dan gaan je ogen er een keer voor open. En dan moet je het beleiden. Dan moet je misschien zeggen, ja, ik zag dat vroeger ook niet zo, maar nou heb ik het gezien. En dan durf je niet meer met zo'n armband met die balletjes erom in de kerk te komen. Omdat je weet, dat hoort bij dat rijk van de duisternis. En dan kom je niet meer in de kerk met een sterrenbeeld om je nek of om je arm. Je weet, dat hoort bij die wereld van de boze geest. Kijk, uw leven is nagemeend. Kijk, uw huis is nagemeend. Kijk alsof er misschien een huis toch van die boeken zijn die verbrand moeten worden en van die lectuur die vernietigd moet worden. Of er misschien van die dingen zijn die je niet eens moet verkopen omdat de zonde ermee wordt gediend, maar die wel weg moeten. Misschien is dat aan je televisie wel. Misschien is dat aan die video wel. Waarmee je al zit je met een braaf gezicht in de kerk op een avondje dat je met je vrienden laat nog wat zit te feesten. Die films bekijkt waarvan je zegt als God het zo ziet. Hoe groter de Heere wordt, gemeente, hoe minder we de zonde kunnen goed praten. Hoe minder we de zonde in ons leven kunnen verdragen. En daaruit blijkt dan, dat is het laatste, daaruit blijkt de triomf van het woord, gemeente. Al zo wies het woord en nam de overhand, zegt onze tekst. Het woord dat groeide, gemeente. Dat woord van God dat ging beslag leggen op de harten van de gemeenteleden. De Heere Jezus kreeg het voor het zeggen. En met diepe overgave vroegen ze, spreek Heere, want uw knecht hoort. En dat merkten ze daar in Efes in het openbare leven. Want als de geest van de Heere gaat doorwerken, gemeente, dan heeft dat gevolgen voor het leven van elke dag. Toen zei die Demetrius de zilversmid op een gegeven ogenblik tegen zijn collega's, loop bij jullie de omzet ook zo achteruit. Omdat deze mensen geen behoefte meer hadden aan die zilveren afgodstempeltjes die je als een amulet om je nek hing. Of die je in de vensterbank zette om je op die manier voor alle kwaad te bewaren. De zaak die ging achteruit. De middenstand die merkt het, gemeente, als Gods volk groeit in het geloof. Dat merken ze in de videotheek en in de slijterij. Dat merken ze in de parfumerie en in de modezaak. Het koopgedrag van de mensen wordt anders. Omdat ze andere normen, omdat ze andere waarden hebben. Het woord wies. Moet u zich niet zo voorstellen, gemeente, dat iets zo van tirandes ineens uitpuilde, omdat er zoveel meer mensen naartoe kwamen. Want het kan juist wel eens een keer zijn geweest dat er minder mensen kwamen, dat er minder toeloop was onder de prediking van Paulus. Omdat de mensen zeiden, ja, maar die prediking, die kun je niet meer goedkoop onder zitten, daar kun je niet dezelfde onder blijven. Het kost me te veel als ik christen word. Dan moet ik er veel voor prijs geven, dan moet ik er veel voor loslaten. Maar onder de echte hoorders is er geestelijke groei. Het woord krijgt het voor het zeggen als het over de Heere gaat. En als het over de zonde gaat. En als het over de dienst van de Heere gaat. En als het over je hart en over je leven gaat. Nou, is dat onder ons zo, gemeente? Blijkt dat in Bunschoten? Dat het woord de overhand krijgt? Het is hier al heel wat langer verkondigd dan die 2 jaar en 3 maanden waarin de Paulus daar in Efeze bezig was. Merkt de middenstand het? Dat hier een volk is dat zich door het woord van God laat gezeggen. Dat zonde zonde noemt. En ongerechtigheid ongerechtigheid en wereld wereld. Blijkt het in onze huizen? Blijkt het in onze levensopenbaring de macht van het woord? Heeft het woord het in uw en in jouw leven voor het zeggen? Uw antwoord verraadt wie u bent. Want wie de naam van Jezus noemt, die staat af van ongerechtigheid. Want die van Christus zijn. hebben het vlees gekruisigd en wandelen niet meer naar de begeerde van het vlees. Wie van Christus zijn, die verlangen naar de groei, naar de doorwerking van het woord in hun leven. En die bidden daarom: maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. Nou, zeg het nou maar. Wie bent u? Amen. Zou het groot zijn als dat de taal was van ons hart. Opdat ik mij niet van uw baan zou keren. Want dan beleiden we aan de ene kant, Heere, dat we zo'n dwaalziek hart hebben. En dat we zo gemakkelijk de paden der zonde goed praten. En aan de andere kant dat we toch zo graag willen wandelen op die weg van het leven. Die weg die in Efeze bespottelijk werd gemaakt. Die toch de enige weg is. De weg van de Heer Jezus Christus. En van het volgen van Hem. Heilige Geest. Werk het maar uit. Pas het maar toe. Opdat zonde beleden wordt. En de naam van de Heer Jezus groot wordt. Ook in het leven van zijn volk. U bent het waard. En wij en onze kinderen, we zouden er zo goed mee af zijn. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 19, vers 6. en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.